Uit de kelder van Studio Victoria.
Wij zijn erbij.
Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeten artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris, Roland Vonk.
Met aflevering 1349. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week ben ik in een zeer negatieve groef geschoten. Er gebeurde iets waardoor ik terechtkwam in voor mij tamelijk wezensvreemde, nog wel eens als rechts aangemerkte gedachten. Het gebeurde bij het strandje aan de Maas, waar mijn vrouw en ik in de zomer bij een beetje aardig weer 's morgens vroeg zwemmen. Ja, wij zwemmen in de Maas. Dat strandje ligt bij natuurgebied De Es, achter het DWL-terrein. En het voelde altijd aan als een soort vrijplaats. We troffen daar maar zelden veel mensen. Vaak waren we er 's morgens vroeg helemaal alleen. En je kon er gratis parkeren op een half verhard veldje. Een veldje vol kuilen. Ik spreek heel bewust in de verleden tijd, want van de week bleek dat de tijden veranderen. Onderweg naar onze zwemstek kwamen wij achter een scanauto van de gemeente te rijden. Die scanauto reed naar het parkeerplaatsje en manoeuvreerde heel duidelijk zo dat alle kentekens van de aldaar geparkeerde auto's konden worden gelezen. Ja, ook als we de enige zwemmers zijn, staan daar vaak meerdere auto's. Langparkeerders of lui die verderop wonen of werken, ik weet het niet. Maar moesten wij dan toch betalen om hier te mogen parkeren? Ja, we hadden aan het begin van de Nesserdijk wel een bord gezien dat in dit gebied vanaf 1 juli betaald parkeren was. Maar god, dat ook voor dat kuilenveldje een stuk verderop, Er stond daar verder geen aparte aanduiding en een parkeerautomaat ontbrak. Ik had er acuut de smoor in. De status van dit terreintje was me weliswaar nog niet helemaal duidelijk. Iemand die na ons kwam opperde dat dit helemaal niet van de gemeente was, maar van de Rijkswaterstaat. Ja, en dat ze je bij gebrek aan een parkeerzuil niet konden dwingen om met een parkeerapp te betalen. Maar intussen had het gevoel zich al van mij meester gemaakt dat een van de laatste vrijplaatsen in Rotterdam van ons werd afgepakt. Ja, lekker makkelijk hoor. De overheid faalt op allerlei terreinen, maar automobilisten kun je makkelijk pakken. Zet een bord neer, laat een scanauto rondrijden en kassa. Je hoeft niet eens te zorgen voor een fatsoenlijke parkeerplaats. Je kunt burgers ook wel voor een kuilenveld laten betalen. Mijn gedachten spraken nog net niet over de roverheid, maar ze kwamen dichtbij. Zoals ik al zei, het waren mij wezensvreemde gedachten. Maar wel op een bedje van argumenten. Al moet ik bekennen dat die argumenten zich pas later aandienden. Ik dacht, voor het welzijn van stadsbewoners is het goed als je hier en daar min of meer vrijplaatsen hebt. Plekken die wat minder gereguleerd zijn. Dat schept lucht. Het is beter om niet alles dicht te organiseren met regels. En je wilt toch dat mensen dicht bij huis recreëren? Stimuleer dat dan. Dat er in het Kralingse Bos laatst betaald parkeren is ingevoerd, vind ik ook zoiets. Sinds je daar moet betalen, gaan mijn vrouw en ik er minder naartoe. Je maakt zo'n plek als gemeente minder aantrekkelijk. Ja, maar waarom ga je daar dan niet gewoon op de fiets heen? Ik hoor het u denken. Ja, wij hebben een oud en gevoelig hondje, mijn vrouw en ik. Het is te ver voor dat hondje om te lopen. En het fietsmandje dat we jaren hebben gebruikt, dat hebben we maar weggedaan. Ons hondje zat er op den duur verstijfd van angst in. Dus we moeten haast wel met de auto. Ja, maar het is toch ook geen godsbedrag dat je kwijt bent aan het parkeren? Nee, bij dat strandje is het iets meer dan 2 euro per uur. En we blijven meestal maar een uur. Waardoor het inclusief de kosten van de app, op iets van 3 euro per bezoek uitkomt. Op zich een bedrag dat we wel kunnen dragen, maar toch. Het voelt niet goed. En dat is niet alleen omdat het eerst gratis was, geloof ik. Het raakt ook aan een misschien wat kleinzielig trekje van mij. Namelijk dat ik überhaupt moeite heb om te betalen voor het parkeren van de auto. Diep van binnen vind ik dat een belachelijk en verwerpelijk concept. Betalen om je auto te mogen neerzetten. In meerdere buitenlandse steden hebben mijn vrouw en ik ook hele enden te voet afgelegd naar een bestemming, omdat ik mijn zinnen had gezet op gratis parkeren buiten de betaalde zone. De triomf van gratis parkeren liet ik zwaarder wegen dan een klerenend door een bloedhete stad schokken. Na die triomf liet ik voor mezelf zwaarder wegen. Mijn vrouw dacht er niet zelden anders over. Die was liever meteen gecapituleerd voor een dure parkeergarage. Van de week heb ik haar wederom weten mee te slepen in mijn kleingeestige burgermans onwil. Het water in de Maas stond op een dag zo hoog dat er nog maar een heel klein strandje over was en we ons strandlaken een stuk hoger vlak naast de parkeerplaats moesten neerleggen. Aangezien we vanaf die plek zicht hadden op het kuilenveld met ons autootje erop, dacht ik, ik betaal gewoon niet. Als de scanauto eraan komt, is het vroeg genoeg. En toen ik eenmaal in mijn zwembroek richting strand schokte, zei ik tegen mijn vrouw, let jij op, roep maar als ze er zijn, roep maar de juut. Ik vrees dat ik dit scenario er maar één keer doorkrijg bij mijn vrouw. De volgende keer zal ik braaf de app aanzetten. Onder inwendig, morrend, grommend protest.
Was ik maar rechts, zonder weet van Che Guevara's, Robin Hoods en Bertolbrechts. Ja, dan las ik 's ochtends vroeg bij mijn ontbijtje in de krant dat er ergens weer een vluchtelingenkamp was afgebrand. En dan dacht ik, nou gelukkig is met mij niks aan de hand. En dan deed ik gauw een extra likje jam op mijn croissant. En dat voelde dan totaal niet als iets asociaals of slechts. Was ik maar rechts, was ik maar rechts. Was ik maar links, was ik maar links. Want dan was ik nooit meer vals, gemeen, onhebbelijk of slinks. Nee, dan had ik steeds bij alles wat ik zei moreel gelijk. Dan vond ik de Telegraaf een folder voor het Derde Rijk. Ik had uitzicht op een gracht, maar geld, dat was het aardse slijk. En ik pleitte voor een AZC, maar niet in onze wijk. Ik zou nooit meer hypocriet zijn en mijn leven had iets flinks. Was ik maar links, was ik maar links. Was ik maar oud, was ik maar oud. Want dan zei ik heel de dag dat ik dit land heb opgebouwd. Dan zou Freek nog om te lachen zijn en Joep niet achterhaald. Ik zat keurig in mijn huis dat tot de nok was afbetaald. Het zou wachten zijn tot ik voor welvaartskanker werd bestraald. Zonder schuldgevoel dat ons klimaatbeleid zo had gefaald. Gaf ik dan mijn open haarden, alle drie een blokje hout. Was ik maar oud, was ik maar oud. Was ik maar wit, was ik maar wit. Dan was heel de maatschappij op mijn behoeftes afgekit. Ja, dan woonde ik met nette mensen in een nette buurt. Ik werd net wat eerder naar het hoger onderwijs gestuurd. Bij een vacature werd ik net wat sneller ingehuurd. Als ik weg zou rennen, werd er net wat minder snel gevuurd. De Belastingdienst had niet wantrouwend alles doorgespit. Was ik maar wit, was ik maar wit. Was ik maar dood, was ik maar dood. Niet meer vastgeklonken aan dit onvolmaakte aardse schroot. Na de dood is er geen leeftijd, links en rechts zijn dik en mik. Iedereen is kleurenblind en halleluja vaste prik. Ja, daar wacht Jeroen van Merwijk en die zegt niet zonder schrik. Zie je God daar zitten? Die is bijna net zo goed als ik. ja, ik word in dat vooruitzicht gaarne volgepompt met lood. Was ik maar dood, was ik maar dood, was ik maar dood.
En dat was Jan Beuving aan het begin van Archief Rijnmond. Jan Beuving, cabaretier en wiskundige. Oorspronkelijk uit Numansdorp, begeleid door pianist Tom Dieke uit Dordrecht. Ze schreven dit samen en de opname die u hoorde komt uit het compilatieprogramma Restanten dat ze afgelopen jaar hebben gespeeld. Het is te vinden op YouTube, deze opname. Ja, daarna ga ik min of meer verder waar ik vorige week was gebleven, maar met inmiddels een nog wat zwartere rand. Afgelopen twee weken kon u hier in Archief Rijnmond de Rotterdamse zanger, liedjesmaker en producer Aad Klares horen. Aad is laatst overleden op 86-jarige leeftijd. Op zijn sterfbed in het IJsseland ziekenhuis heb ik nog een lang gesprek met hem gehad. En aangekleed met allerlei liedfragmenten heeft u daar afgelopen twee zondagen het een en ander van kunnen horen. We hebben het gehad over zijn creatie Lodewijk van Avezaat. Over het succes van zijn liedje Keetje Tippel, gezongen door de zangeres zonder naam. Over de schuine liedjes die Aad heeft opgenomen met meerdere incarnaties van zangeres Angelique. Met als grootste succes Een beetje geld voor een beetje liefde. Vuile huichelaar is voorbijgekomen, die hit van René de Haan, geschreven door Aad Klares. Zijdelings ging het ook over Het is moeilijk bescheiden te blijven, dat Aad schreef samen met Peter Blanker. En ik heb wat laten horen van de cd met liedjes van Koos Speenhoff die Aad in de coronatijd heeft gemaakt. De montage van vandaag begint met de twee LP's die Aad in de tweede helft van de jaren 80 produceerde voor Gerard Cox. De LP's Aangenaam en Balans. Daar staan ook allemaal liedjes op die ze samen hebben geschreven. Ja, om daar aandacht aan te besteden, dat zat al in mijn planning voordat gisteren het nieuws naar buiten kwam dat Gerard Cox naar verwachting binnen niet al te lange tijd Aad Klares achterna gaat. Gerard heeft uitgezaaide slokdarmkanker en hij heeft ervoor gekozen om niet de hele medische molen door te gaan. De tijd die hij nog heeft, ja, kan een paar maanden zijn, wil hij zo aangenaam mogelijk doorbrengen, waar ik me alles bij kan voorstellen. Achteraf was het feestje voor de 85ste verjaardag van Gerard in het oude Luxor op 6 maart jongstleden perfect getimed. Allerlei vakbroeders hebben hem daar nog eer kunnen bewijzen. En in het verlengde daarvan is het boekje dat ik zelf over Gerard heb gemaakt en dat op die avond is gepresenteerd ook niks te vroeg gekomen. Ik zal de komende weken en maanden nog wel extra aandacht besteden aan Gerard. En trouwens ook aan zijn ex-vrouw Joke Bruis, met wie het in zeker opzicht zelfs nog minder goed gaat. Maar eerst dus Aad Klares. Aad Klares die in zijn lange bestaan in de muziek werkelijk van alles heeft gedaan. Vooral als zelfstandig producer. Hij maakte zelf liedjes, zocht er artiesten bij en had een eigen label. 18 jaar lang heeft hij als zelfstandige onder contract gestaan bij platenmaatschappij Dureco. Hij leverde al zijn producties daar aan. Daarvoor is hij kort in dienst geweest bij Phonogram. Phonogram, nou ja, Philips eigenlijk. Vorige week vertelde hij dat hij in de hiërarchie van Phonogram, Philips, maar 7 weken heeft rondgestapt. Hij heeft het maar 7 weken volgehouden. De twee LP's met Gerard Cox maakte Aad voor platenmaatschappij EMI. EMI met het hoofdkwartier in Londen. Aad heeft het zometeen, net als vorige week, over Hans Tonino, die eerst de scepter zwaarde bij EMI en later Dureco is gaan leiden. Aad heeft dus in die twee hoedanigheden met hem te maken gehad. En wat misschien ook wel handig is om te weten, Aad heeft zowel het begin als het eind van zijn leven wel in Rotterdam doorgebracht. Tussendoor woonde hij in Klaaswaal en daarna in Leerdam. Maar we gaan vandaag dus om te beginnen naar zijn samenwerking met Gerard Cox. Een samenwerking die onder meer dit fraaie nummer heeft opgeleverd.
Ze zeggen dat je lelijk bent en niet om aan te zien. En in mijn hart denk ik dat stiekem ook wel eens misschien. Je lichaam is zo hoekig, zo rechtlijnig en zo koud. Je bent zo mathematisch, zo meetkundig opgebouwd. Ja, op de dag is er wat leven tussen het beton. Maar 's avonds na 8:30 raak je niks met een kanon. Dus pech voor elke zeeman die de wal opkwam. Toch hou ik van je, Rotterdam. Ja, voor de oorlog moet je iets bijzonders zijn geweest. Toen was een ritje naar de stad, een ritje naar een feest. De Kooltsingel was echt Europa's mooiste boulevard. Dat heeft Alex de Haas geschreven, dus dan is het waar. Op oude foto's zie je het gekrioel op het Hofplein. Dan wou ik wel eens dat ik door de tijd heen daar kon zijn. Het is allemaal verwoest, je stond in vuur en vlam. Toch hou ik van je, Rotterdam.
Je hebt 2 LP's gemaakt met Gerard Cox.
Ja.
Hoe is dat contact tot stand gekomen?
Nou, Gerard Cox die had met Rien Schratema en zijn vrouw Joke Bruis een cabaretprogramma.
Nou, het was eigenlijk alleen maar met Rien Schratema, ja. Hoor. Maar hij heeft natuurlijk ook met Joke,
ja,
opgetreden.
Ja, ja, ja. En toen kwam in Rotterdam de metro uit. En toen zou een groot feest worden. En dan moest natuurlijk ook een Rotterdamse zanger.
Nou, dat was het doortrekken van de metro, denk ik. Hè?
Ja.
Want dit speelt halverwege de jaren 80.
Ja. Nou, ik ken de Cox natuurlijk van het spelen, van de optreden. Ik heb vaak met hem gespeeld. En die belde mij op. En die zegt, kunnen we een liedje maken over de metro? Want, nou ja, het verhaal van, we hebben een show en er moet iets over de metro komen. Ik zeg, ja, dat doen we. Dus hij heeft de tekst gemaakt. Neem de metro, mama.
Ja.
En ik heb de muziek ondergezet.
Vroeger naar de stad, oh ho, dat was een hele klus. Stukje met de tram en van de tram weer in de bus. In de regen wachten bij de halte in de rij. Maar dat is nu allemaal voorbij. Neem de metro, mama. Neem de metro, mama. Neem de metro, mama. Dat is allemaal voorbij.
Vroeger in de tram, daar stond zo'n grote conducteur. Zonder centen kwam je echt niet in of uit de deur. Met zo'n metalen wisselgeldmachine op zijn buik.
Mooi dat ik nou mijn strippenkaart gebruik. Neem de metro, mama. Neem de metro, mama.
We hebben er 10.000 aan de gemeente Rotterdam kunnen verkopen. Want ik had mijn eigen platenfirmaatje. En we hebben de winst samen gedeeld. Maar toen we in de studio waren, toen zei hij, ik heb nog een liedje. En dat wil niemand opnemen. Ik zeg, en waarom niet? Hij zegt, dan loop ik een jager mee te leuren. En het was Silverbirds van Elvis Presley. En nog een zangeres hebben het ook gezongen.
Diana. Ja, Snowbird is het volgens mij.
Snowbird, of ja, zoiets. Ja. Nou ja, in ieder geval een Amerikaans liedje. Maar...
Da, da, do, da,
ja, 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 ja. Precies, precies, precies.
Beneath this snowy mantle, cold and clean, the unborn grass lies waiting for its coat to turn to green. The snowbird sings a song he always sings and speaks to me of flowers that will bloom again in spring.
When I was young, my heart was young then too. And anything that it would tell me, that's the thing that I would do. But now I feel such emptiness within, for the thing that I want most in life's the thing that I can't win. Spread your tiny wings and fly away,
de waaierlichter is dat geworden.
Nee.
Hij zegt, kunnen we dat erbij pakken voor diezelfde geld? Ik zeg, nou, dan zit ik wel klem, want ik had er nou een prijsje gemaakt. Ik zeg, maar we doen het. We zien wel wat Schipstraat.
Toen jij me zei, ik hou niet meer van jou. Jij bent om mee te leven veel te moeilijk voor een vrouw. Ik ga hier weg, ik stik in deze hel. Toen brak je weliswaar mijn hart,
maar ik begreep het wel. Ik zei tot mezelf, vooruit, later maar gaan. Ik mag haar toch niet dwingen tot zo'n uitzichtloos bestaan. Maar ik zag je gisteravond lopen in de stad. En ik schrok toch even van de hufter die je bij je had. Die laaie lichter waar je nou mee gaat. Dat is tuig van de richel, dat is gaaiers van de straat. Een laaie lichter is dat wat je wou. En dan te denken dat ik nog steeds in lichterlaaien sta voor jou.
Ik met die laaien lichter naar EMI toe. En ik laat het horen. En dat zagen ze wel zitten. Als single. Dus ik bood het aan als single. Nou, dat hebben ze gekocht. En het werd een klein hitje. Ik geloof 26 dat hij heeft gestaan. Nee, niet veel. In ieder geval aardig. En toen wilden ze toch doorgaan, die EMI. En of kantoor wilde komen. Nou, wij daar naartoe. En toen wilden ze over een LP praten. Nou, dus wij zitten zo te lullen met diezelfde Hans Tonino, die later de EMI naar de record ging. Hij zegt, wat kost zo'n hele LP? En Kok stelt zich uit zitten sloven tijdens die bespreking. Maar toen moest hij zeggen, hij keek Kok aan en hij zegt, wat kost al zo'n LP maken? Ja, Kok ging ineens in de rondte zitten kijken, die wist het ook niet, hè. Ik zei, nou, helemaal kant-en-klaar, alles bij elkaar. 35.000 gulden. Oh, zegt Hans Tonino. Hij zegt, en als je er dan 3 maakt? Ik zeg, ja, dan gaat er wel wat af. Hij zegt, nou, ik wil wel een contract maken voor 3 LP's. Ik zeg, nou, dan maken we voor 100.000 euro. Een deal. Dus we tikken zo een deal. Echt in 10 minuten gebeurd. En ik ben aan die platen begonnen. En dat ging goed. Totdat meneer Cox toen was geluk heel gewoon ging maken. En toen had hij geen tijd meer voor die derde LP. En toen liet hij het steeds maar afweten. En ik was al begonnen aan die derde plaat. Er kwam er niks. En ik was er ook een beetje zat, die gozer. En ik had natuurlijk veel meer artiesten. Dus toen ben ik op een dag naar Hans Tonino gegaan. Ik zeg, nou, zeg maar wat je nog van me krijgt. Want ik maak die derde LP niet. Ik zeg dus 2/3. Ik zeg, je krijgt nog van mij 33... Hij zegt, joh, dat zijn ze in Engeland te lang vergeten, joh. Laat me zitten. Laat me zitten. Nou, dus ik heb 2 platen gemaakt voor de prijs van 3.
Je hoort zo vaak die liedjes van Parijs en Amsterdam. Of een ander plekje grond waarop men dan ter wereld kwam. Wenen heeft zijn Donau, niet meer schön und blauw helaas. Maar ik zing van het Haringvliet en van de oude Maas. Voor mij als globetrotter heeft de wereld geen geheim. Ik ken Madrid en Singapore, New York en Sassenheim. Dus zing ik hier nu heus niet tegen beter weten in. Die grote wereldsteden zijn me allemaal te min. Wil wonen waar nog ruimte is, geen torenflats of niks. Een land van melk en koeienstront, van slijk en paardenbiks. Een plek waar het nog stil is, haast onvindbaar op de kaart. Maar ik heb het gevonden, het is de Hoekse Waard.
Die derde LP, die is nooit gekomen.
Nee.
Nou, dat is jammer. Maar het was ook een beetje op, want die tweede LP... Waar ook allemaal al liedjes, wat is dat afgesproken? De auteursrechten delen we samen. Dus als jij een tekst hebt, dan maak ik de muziek en andersom. En als het de cover is, dan delen we ook samen. Nou. En er kwam helemaal geen nieuw materiaal bij. Die tweede LP was het ook eigenlijk al op. Ja, ja. Kwam die ook met liedjes die ik al kende, dat hij met zijn gitaar nog onder het hol in huis zat te zingen, ja. Weet je wel? Ik zeg, ja, die tekst die ken ik al 40 jaar. Ik heb hier niks nieuws. Nou ja, in ieder geval, die derde LP is doodgekomen. Maar we hebben geen ruzie gehad of zo, hoor. Het is gewoon lege bloed. Ja, ik had liever die plaat gemaakt,
ja.
Eerlijk gezegd. Maar het zat er niet meer in.
Wil wonen waar nog ruimte is, geen torenflats of niks. Een land van... van melk en koeienstront, van slijk en paardenbeeks. Een plek waar het nog stil is, haast onvindbaar op de kaart. Maar ik heb het gevonden, het is de Hoekse Waard.
Waar ik benieuwd naar ben, hoe ben je nou ooit in de muziek verzeild geraakt?
Nou, ik had een accordeonnetje en ik speelde altijd mondharmonica.
Waar woonde je?
In Rotterdam, Schiekaarweg.
Oké.
Ik ben geboren trouwens in de Delftse straat nummer 11, hè, waar Radio Rijnmond.
Oké.
Ja, dat is mijn geboorteplaats, ja.
Grappig.
Ja. Nou, mijn moeder die had zijn koffergrammofoon. En dan draaien ze altijd de Jacksons.
Ja, de Three Jacksons, ja. De accordeon trio.
En dan probeerde ik mee te spelen op een mondharmonica. En er waren akkoorden. Die hoorde ik wel, maar die zaten niet op een mondharmonica. Dat vond ik zo raar. En later in de Teilingenstraat, daar hadden de Valkhofs, die hadden daar een café.
Taboe.
Ik geloof het wel.
Ja.
En dan zat ik uren in de vensterbank, zat ik daar te luisteren naar die accordeons, naar die muziek. En dan hoorde ik akkoorden en die zaten niet op die mondharmonica. Nou, later begreep ik dus wel dat je dus nog meer tonen hebt als op een bravootje zitten. En zo ben ik langzaam in muziek gekomen. Toen heb ik accordeonles genomen. Toen kwam ik erachter dus dat er nog andere toonsoorten bestonden.
Maar wie heb je accordeonles genomen?
Meneer die had accordeonvereniging Uniek, ik weet niet hoe die heette.
Heel veel accordeonisten zijn natuurlijk begonnen ooit bij een accordeonvereniging.
Bij Pelen. De beste die zijn bij Pelen van daarbij. Wimpie Koopmans en...
Frans
spelen. Ja, heette die Frans, ja?
Toch wel, ja.
Nou ja, die een kanje. En die speelde dopaccordeon. Daar hebben de beste accordeonisten. Die komen Stedenhouwer, heeft ook gezeten. En Beentjes. En speelde ik accordeon in de Beentjes. Maar toen kwamen de Italiaanse orkestjes opduiken.
Enzo Gallo.
En toen moest ineens Mezza Luna van... met de gitaar, Mezza Luna.
C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, me mare da te. Figlia mia, cuttature, mamma mia, te pensa tu.
Nou, op een gitaar. Dus wie moest dat doen? Ik. Dus ik heb een Spaanse gitaar gekocht. En dat was het niet helemaal. En toen nog een elektrische gitaar die je toen had. Die waren heel slecht. Triplex, weet je wel. Maar in ieder geval, wij imiteerden dus rock'n'roll kreeg je toen natuurlijk. Dus,
wie zijn wij?
Nou, een beentje.
Hoe heette dat?
Het beroemdste beentje is de Cliffords geweest.
Cliffords.
En Henk Pietersson die is daar de zanger van geweest een tijdje. Ja.
Come on!
We hebben het dan denk ik over de tweede helft van de jaren 50. Hè?
Ja, zoiets.
Want toen kwamen die Italiaanse bandjes. Ja, dat was eigenlijk het begin van de rock'n'roll.
Ja, Tielman Brothers.
Ja.
Nou, en toen heb ik mijn eigen elektrische gitaar gebouwd. Mijn eerste elektrische gitaar. En daar heb ik heel lang op gespeeld. Totdat ik een keer in de Atlantic Bar stond ik te spelen. Dat was een hoerentent. Dan moesten we spelen van 6 tot 12 en er mocht nooit geen pauze vallen tussen de liedjes. Moesten we gewoon maar door blijven preutelen, weet je wel. En toen was ik naar een muziekshow geweest in Hilversum. En daar had ik een Gibson gezien en daar was ik helemaal verliefd op. Toen kwamen we s'avonds weer in die tent. En ik stond maar op die folder te kijken. En toen zei die meid, gaan we eens wat zingen, Adje, doe eens wat. Nou ja, en toen zei die organist... Hij is helemaal gek van die gitaar, joh. Toen kwamen ze kijken en zeiden, ga je dan goed spelen? Ik zei, ja. Toen hebben die meiden in 1 week tijd die gitaar bij elkaar gespaard.
Zo dan.
Ja, en daar heb ik heel mijn leven op gespeeld.
je was dus ook al meteen beroeps eigenlijk.
Ja, ik ben gewoon langzaam het beroep ingedoken.
Je hebt nooit iets anders gedaan?
Heel weinig. Ik heb administratief werk gedaan bij de SO en bij de Shell. Bij de bouw van de Europoort, zeg maar.
Okay.
Timekeeper, weet je wel, bijhouden hoeveel ze gelast hadden. En ook spullen kopen voor die ik werk bij Aramco, Arabian American Company, zoiets heet dat. Die hadden altijd een Nederlander bij zich, die met hun kon praten. En die alle klusjes deed voor hun. Want ik deed niet alleen de lonen uitrekenen, maar ik moest ook bijvoorbeeld kaartjes voor de opera halen.
Ja, ja.
Maar ik deed van alles voor die gasten.
Maar je speelde dan in bandjes?
Ja. Ja.
Daar heb je de hele jaren 60, 70 van geleefd?
Ja, altijd. Ja.
Ik heb volgens mij ook wel ergens een foto dat jij speelt bij de Wieler Zesdaagse in Ahoy.
Ja. Met de opening.
Ja.
Allee, allee, Leo Duindam, allee, allee, Peter Post, laat de wieltjes lekker draaien, tot je weer wordt afgelost. Allee, allee, Willem Bever, allee, allee, Leiloe, zijn jullie maken.
Rotterdamse laten in het sportpaleis. Ahoy! Strijden ze als wilde katten. Wielersport, wat ben je mooi!
Allee, allee, Leo Duindam, allee, allee, Peter Post.
Met de opening van de Zesdaagse. Ik woonde naast Rita Reis, de zus, in Hoekse Waard.
Sjaan.
En Charles Reis, die woonde aan de andere kant. En dat was de broer van de Dikke Deur. Van Kluk Kluk. Je weet wel, Pipo.
En, de Dikke Deur en Kluk Kluk, dat zijn twee personages.
Ja.
Kluk Kluk was Herbert Hoeks.
Ja.
En de Dikke Deur, dan moet ik even heel diep...
Ja, die heette ook Ruis.
Willem Ruis. Ja.
Ja. Willem Ruis. En hij heette Charles Reis.
Okay.
En hij was directeur sportief. En die zei, ik heb een beentje nodig voor de opening van... de Zesdaagse. Dan gaan we met de Zesdaagse openen. Dus dat is een stapel van 7 dagen. Hebben jullie er zin in? Nou, wij wel. Dus dat hebben we een beetje samengesteld. Met 5 andere Rotterdamers samen. En hebben we daar 7 dagen staan te knallen. Dus we zijn eigenlijk de eerste zangers in Ahoy geweest.
Kijk.
Hè? Ja. Ja.
Hoe heette dat gezelschap?
Nee, dat had geen naam. Dat was gewoon bij elkaar geraapt zootje, zeg maar. Ja, zootje. Het waren allemaal topmuzikanten natuurlijk.
Ja.
Tom van Vliet zat erin.
Ja, de man van Sjaan.
De man van Sjaan. Benny Bosman natuurlijk.
Drummer.
Pianist die werkte bij het arbeidsbureau. Ik weet niet meer zo gauw hoe die heet. Nou ja, in ieder geval 6 goede muzikanten. En we hebben daar gespeeld in een Adidas-pak.
Oké.
Okay. Dat moest voor de sponsor.
Ja.
Dus we hebben daar als muzikant mooie smokies. Maar die konden we thuis laten. We stonden in een Adidas-pak te spelen. Maar we zijn de eerste zangers daar geweest natuurlijk. Benny en ik hebben daar als eerste staan te zingen.
Wieler Marie is weer present. 6 hele lange dagen. Wieler Marie is zeer content. Dat moet je haar dan maar eens vragen. Dan zegt ze, joh, het is zo fijn om in het sportpaleis te zijn. Niets op de wereld is zo mooi. Ik blijf 6 dagen in Ahoy. Wieler Marie krijgt nooit genoeg van haar geliefde wielerbloem.
En wanneer ben je dan zelf liedjes gaan maken eigenlijk?
Oh, dat is ook wel een mooi verhaal. Nou, ik woonde naast Tom van Vliet tussen. En die had een vriend, die heette Kees Cobain. En daar had ik wel eens van gehoord, maar ik kende hem niet. En toen kwam Tom van Vliet bij me. Hij zegt, Aad, Kees, zijn hond is dood. Hij zegt, die had een bokser. En zijn vrouw wil gelijk een nieuwe hond. Hij zegt, jij hebt toch ook een bokser? Ik zeg, nou, dat zijn geen boksers. Dat zijn buldoggen. Ik zeg, maar ze lijken er wel een beetje op. Ik zeg, maar dan moet je de kinologenclub opzoek ik. Hij zegt, weet jij dat? Ik zeg, ja, dat weet ik wel te vinden. Dus ik heb de kinologenclub gebeld, of dat een nestje is. Hij zegt, ze wilt gelijk een nieuwe hond. Dus er moest een nestje zijn met een hond van een jaar of 10 weken. Die adressen doorgegeven. En nou, daar hebben we wel van gehoord. En ik rij over de liggen met mijn bulldog achterin. En er zit een meneer in het gras met een boksertje te spelen. En die honden die moesten toch piezen, dus wij stoppen. En wij er naartoe. Zeggen, leuk hondje heb je. En nou, een beetje praten. En toen langzamerhand zegt hij, jij bent toch niet... Ik zeg, ja, misschien wel. En zo ging dat, echt zo.
Ja.
Hij zegt, ik ben Kees Kabijn. Ik zeg, ja, nou, ik zeg, wij zijn eigenlijk de adoptieouders van jouw hondje.
Ja, ja, ja.
Hij zegt, wat leuk, gaan we met mee naar huis. Tot hij in zijn kamer, dat hele huis, dat was verbouwd tot studio in zijn flat. En dan zat hij met twee bandrecorders, zat hij daar muziek te maken. En ik zeg, wat gaat het goed, joh? Hij zegt, ja. En dan heb ik gitaar gespeeld en dan ga ik de bas weer spelen.
Was dat aan de Asterlo?
Ik geloof het wel.
Ja,
ja.
Ja.
In ieder geval op Zuid.
Horebouw. Alsjeblieft een zenuwstillend spuitje, die lummel met zijn akelige fluitje.
Noem eens ook nog een scheidsrechter, hij kan beter bij het Philharmonisch gaan zitten.
Bij Feyenoord in de Kuip, dat is een feestje voor een man. Dat is nou zo'n gelegenheid waar ik me uiten kan. Wat hou ik van dat spel, heus, ik weet me een beetje wel. Veel beter dan die knuppel die weer fluit voor buitenspel. Horebouw, horebouw, kijk eens wat een horebouw. Waarom valt hij niet eens lekker op zijn stuitje? Die zenuwenleier met zijn enge fluitje.
Komt hij niet met zijn gele kaart, kom je naar kaarten voetballen?
Maar als hij dus een fout maakte, dan moest hij overnieuw beginnen, want ik kon geen muziek lezen. Ik zeg, nou, dat is ook zonde. Ik zeg, dan kost je veel. Hij zegt, ja, dat kost me heel veel tijd. Ik zeg, zal ik even spelen? Ik zeg, dan schrijf je even een akkoord op. En dan speel ik het, dan neem jij het op. Nou, dus dat deden we zo. En dat ging natuurlijk veel sneller. Want als ik een foutje maakte, dan zei ik, nou, laat hem ietsje terugdraaien. En dan pik ik hem weer op en dan maken we het liedje af. Ik vond dat zo interessant wat hij aan het doen was. En hij heel nuttig wat ik aan het doen was. Dat ik daar niet bij weg was te slaan. Ik ben maandenlang bij Kees Kabijn liedjes in wezen spelen. Op den duur hebben we er zelf een paar ook ingezongen.
Ja.
En die ging Kees verkopen. Dat werden plaatjes.
De Krakers.
Ja.
Zo gingen jullie jezelf noemen als
ja.
Duo.
Ja.
Ik heb van jou, mijn schat, vandaag nog niks gehad. Ik wil met je praten. Ik wil die laatste zoen een keertje overdoen. Ik voel me verlaten. Ik kan niet slapen. Ik kan niet eten. Ik denk steeds aan jou. Je mag het heus wel weten dat ik van je hou. Je mag het heus wel weten dat ik van je hou.
Jij zit voor het raam en jij kijkt naar buiten.
Ik fluister je naam. Kom, spring door de ruiten
en val in mijn armen, dan zal ik je warmen. Maar val er niet naast, schat, dan ben je hartstikke plat.
Ik heb van jou, mijn schat, vandaag nog niks gehad. Ik wil met je praten.
Maar ik wil het een goede, hij was geen goede muzikant, hij kon redelijk spelen. Een prachtige stem.
Ja, geweldig.
Geweldige stem had hij. En mijn tweede stem die paste heel goed erbij. We zongen heel mooi samen.
Ik kan niet slapen, ik kan niet eten. Ik denk steeds aan jou. Je mag het heus wel weten dat ik van je hou.
Kees die had eigenlijk een tik. Alles moest toch een beetje negatief eigenlijk zijn. Alle liedjes die hij heeft gemaakt, hij heeft hele goede liedjes gemaakt.
Ja.
Maar altijd ging het toch een beetje...
Een kritische noot zit er heel vaak in.
Ja, 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 hele goede liedjes hebt hij gemaakt. Maar in ieder geval, ook die Krakers was rammelig in elkaar. Zulke liedjes moest ik altijd zingen.
Slopen maar, ram maar in elkaar, dat vinden we zo fijn. Slopen maar, ram maar in elkaar, de rotzooi kort en klein. Met dynamiet of
zijn geen filantropen.
We slopen, we slopen.
Als baby's pakten wij ze bruin.
Toen ging de kraamkliniek in puin.
Een klappie hier, een klappie daar. Toen zakte alles in mekaar. Ja, slopen maar, ram maar in mekaar. Dat vinden we zo fijn. Slopen maar, ram maar in mekaar. De rotzooi kort en klein.
Maar ben je toen ook zelf begonnen met schrijven?
Ja, toen begon ik te schrijven. En toen
door Kees aan.
Ja, door Kees. En toen zei ik op een dag tegen Kees, ik heb zelf ook een liedje geschreven. Ik zeg, zullen we dat ook eens opnemen? Hij zegt, ja, maar weet je wel wat die spullen kosten? Ik zeg, ja, ik zeg, dat weet ik op de hand wel. Hij zegt, daar moet je voor betalen. Studiotijd. Ik zeg, ja, ik zit hier nou maanden te spelen, helemaal vanop. Jij verkoopt die bandjes. Ik zeg, daar krijg ik ook nul voor. Hij zegt, nee, ik moet daar geld voor hebben, want voor niks gaat de zon op. En de schoorsteen, en je kent al die verhalen wel. Ik zeg, nou, ik denk er even over na. Toen was ik zo kwaad op Kees. Toen ben ik naar Amsterdam gereden. En toen heb ik bij de Refox dealer 2 Refoxen gekocht. Van mijn laatste, echt van mijn laatste geld. Met een mengpaneeltje ertussen. En ik had een zanginstallatie van mijn beentje. En zo heb ik mijn eerste demo's gemaakt. Nou, en wat ik al zeg, die piratenplaatjes, Henkie Nieuwmeijer en Jaapje de Portier en de zingende tramchauffeur en noem het allemaal maar op. Die hebben allemaal bij me gezongen. En die plaatjes, die werden nooit wat. Ja, hele kleine, maar langzamerhand begon.
Maar die had je opgenomen dan op die 2 Refoxen?
Ja.
Oké, okay, gewoon bij je thuis.
Ik heb gewoon Kees nagedaan.
Ja. En waar was dat? Waar woonde je toen?
In Klaasvaal.
Oké, nog steeds.
Ja.
Ik ging eens bij de tandarts op bezoek. Mijn mondje deed een heel klein beetje zeer. De tandarts was een kerel sterk als een olifant. Hij keek me aan en riep toen met de tang al in zijn hand. Oh, kijk nou, oh, kijk nou. Kijk nou wat je in de handen houdt. Oh, kijk nou, oh, kijk nou. Dat is net wat voor jou.
Maar die Buma die begon een beetje op te lopen. Er werd steeds meer. En ik denk, het is toch eigenlijk wel leuk. En ik ging dus beter in studio. Ik had 8 spoortjes gekocht. En ik maakte product. Als iemand een liedje wilde hebben, dan schreef ik dat ter plekke, zeg maar. Dus ik heb heel veel flops gemaakt. En af en toe, ja, ik vond ze allemaal even goed natuurlijk. Af en toe zat er eentje bij die dan doorknalde.
Ja, maar je kreeg ook wel meer handigheid in het schrijven.
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want als je veel schrijft, dan weet je dat je heel veel moet weglaten.
Ja.
En nog eens de regels omdraaien. En nog eens dat de woorden waar het om gaat, dat die goed in de melodie passen.
Ja.
Nou, zeg, dat mist Cox dus totaal. Hè? Dus die moest ik elk liedje van Cox, dat heb ik recht moeten breien. Want hij kan heel mooi schrijven, Nederlandstalig.
Per se heel goed metrisch.
Ja. Maar een tekst schrijven voor een liedje, dat mag best een beetje krom zijn. He, er zijn voorbeelden van hele grote artiesten of hele grote componisten die toch kromme teksten hebben geschreven om het maar ritmisch te laten verlopen. En nou, dat kon ik dus wel.
Mijn Rotterdam, fijne stad aan de Maas, waar eens mijn wieg heeft gestaan. Al word ik 100 en rijk als een sjeik, nooit ga ik bij jou vandaan. Waar vind je zo'n mooie haven? Duizenden schepen die komen.
De Buma die was af en toe een liedje waar je nooit meer aan gedacht had. Dan denk je, hé, ik heb 1400 gulden. Dat is toch snel verdiend, dacht je dan achteraf.
Ja.
is natuurlijk niet waar, want als je over het denken nagaat en het voorbereiden. Maar ja, als dan zo'n liedje jaren meelopen.
Ik wou zeggen, sommige liedjes, dat blijft jaren binnenkomen.
Ja, zo'n vuile huichelaar, dat blijft maar gecoverd worden.
Ja.
En nou bijvoorbeeld, er komt in Rotterdam een film uit over twee boa's. De boze boa's of de... Nou, in ieder geval iets met drie B's. Het gaat over een moordzaak. En die wordt door hun opgelost. Of een van die twee die heeft er wat mee te maken. Ik weet het niet precies. Werd me niet verteld. Maar in ieder geval, daar wilden ze dat liedje van Mijn Rotterdam in hebben. Nou, er komt ook weer zoiets binnen. En René de Haan komt in een film over Amsterdam binnen. Kom ook de muziek weer.
Vuile huichelaar, pak jij je koffer maar. En verdwijn voorgoed uit mijn leven.
Zijn mindere bedragen, maar het hobbelt nog steeds. En als je dus lange liedjes maakt, dan stapelt zich dat op. En sommige liedjes hoor je nooit meer wat van. Dat je denkt van nou, dat is een kanjer.
Ja.
En daar hoor je nooit meer wat van. En sommige die druppelen dan door. Dus bijvoorbeeld de meisjesduo. Die noemen zichzelf ook Vuile Huichelaar. En die hebben een cabaret. Dat zijn de oude zangeressen van Mrs. Einstein.
Oh ja, sorry.
Nou, en er zijn er twee overgebleven. En die noemen zichzelf ook Vuile Huichelaar. Zo heet hun cabaretprogramma. Nou, die beginnen iedere avond met mijn liedje en sluiten ze ook mee af natuurlijk. En iedereen kent dat liedje wel.
Hoe ben je dan in het vizier gekomen van platenmaatschappijen?
Nou, door demo's te maken. Dat deed iedereen toen. Dan ging je een demo maken en die stuurde je op en dan hoopte je maar dat je gebeld werd. Dus ik had gewoon een stuk of 10 liedjes had ik gemaakt zelf. Met een spoortje over spoortje over spoortje. En dan ingezongen en die opgestuurd.
Ja.
Met een briefje erbij van even iets voor uw artiesten. Ja. Zo ging dat er.
Ja. Dat heeft je in ieder geval een blauwe maandag bij Phonogram terechtgebracht.
Ja, ja, ja. Riede Geveke, dat was een mevrouwtje.
Ja.
Dat was de A&R-manager van Philips. En daar was ik terechtgekomen met mijn eerste liedjes. En ze zet die band maar op, draaien. Ze zegt, wie heeft dat geschreven? Ik zeg, dat heb ik gemaakt. En wie heeft het gezongen? Ik zeg, dat heb ik gezongen. Oh ja. Tweede liedje, wie heeft het geschreven? Ik zeg, dat is van mij. En gezongen. Ze zegt, dat is een hele andere zanger. Ik zeg, ja, dat heb ik eigenlijk in mijn hoofd voor Ronnie Tober gezongen. Oh ja, en zo ging het nog een tijdje door. Ze zegt, wil jij hier niet komen werken als producer, een artiest? Ik zeg, ja, dat wil ik wel proberen.
Hij dacht, er is één weg, dat is naar boven. En nu vliegt hij als kaper door. En wat zijn leven. Hij liep al jaren op het slechte pad.
Ja, nou, dit lied gaat niet over Aad zelf, hoor. Hoort het duo De Boekaniers. Aad en Ben, Aad Klaris en Benny Bosman, van een singeltje uit 1973. Ze zingen een lied geschreven door Aad, Karel de Kaper. Benny is 3 jaar geleden overleden, Aad op 25 juli. Jongstleden. En daarvoor hoorde u allerlei producties waarvoor Aad mede verantwoordelijk was. En ik kwam ook nog, voorbij Snowbird door eerst Elvis Presley en daarna Anne Murray, die heeft het ook gezongen. Verder nog even een verduidelijking en een kleine correctie. Dat liedje Neem de Metro Mama dat u hoorde van Gerard Cox en Joke Bruis is gemaakt naar aanleiding van het doortrekken van de Rotterdamse metro naar Spijkenisse in 1985. En de acteur die het personage De Dikke Deur speelde in de tv-serie rond Pipo de Clown heette niet Willem Ruis, zoals ik zei, maar Willy Ruis. Maar Ik zat er dichtbij. Volgende week gaan we het met Aad Klaris, denk ik, nog een keer hebben over die grote hit van Peter Blanker. Het is moeilijk bescheiden te blijven. En dat is dan het slotstuk van een vierluik rond Aad Klaris. Ja, Peter Blanker is nog steeds onder ons. Hij is inmiddels 86, net zo oud als Aad Klaris is geworden. En een jaar ouder dan Gerard Cox, die zijn lot tamelijk nuchter ondergaat. Gerard mag dan ongeneeslijk ziek zijn. Hij kijkt terug op een mooi leven en heeft geen zin om de maanden die hem naar verwachting nog zijn gegeven te gaan lopen lijden. Op de LP Balans, die hij in 1988 met Aad Klaris maakte, heeft Gerard feitelijk al een voorschot genomen op zo'n nuchter beleefd levenseinde. En dat ga ik nog even een klein stukje van draaien. Niet helemaal, want daar is de tijd niet voldoende meer voor.
Als ik later doodga, dan het liefst alleen. Ergens op een zoldertje met niemand om me heen. Ik zorg zelf wel voor een bed, dat schuif ik dan tegen het raam. Veeg met mijn oude hand de spinrag van de ruit vandaan. En lang uit met de zon op mijn gezicht wacht ik maar af. Mijn doodgaan blijft van mij en het wordt niemand anders straf. Je hoeft me er enkel maar heen te rijden. Je hoeft echt niet met me mee te lijden. Ik wijs je de weg wel door de straten. Je kunt me er rustig achterlaten.
Ja, Gerard Cox in 1988 op de LP Balans. Geproduceerd door Aad Klaris. Ik zal het volgende week wel helemaal draaien. Ja, van de week al voordat het nieuws naar buiten kwam, hoorde ik dat Gerard ernstig ziek is. En dat hij, dat niet meer beter wordt. En dat hij nog een paar maanden, half jaar, of god weet hoe lang te gaan heeft. Ik moet zeggen, het heeft me wel bezig gehouden van de week. Maar goed, ik kom er nog wel op terug. Dit was het archief. Zo meteen beklim ik de trappen naar het opkamertje, hopelijk. Gaat u mee.